Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Pinhai Golf Travel. Meer dan een golfvakantie.
Voor we de pakjes openmaken, blikken we nog eens terug op het jaar en kijken we uiteraard vooruit naar 2025. Waar gaan onze Belgen spelen? Wie sprong eruit dit jaar? En wat gaan we met de podcast doen? We gingen ook langs bij topcoach Dicky de Schuiter en vroegen waar jij deze winter zeker moet aan werken. Frederik, Lara, als deze podcast uitkomt, dan gaan onze luisteraars hopelijk al heel dicht bij kerstmis en kerstavond zitten. Dus ik heb iets heel kleins voorbereid.
Ho, ho, ho! Merry Christmas!
En, hoe je begint, Joen?
Fantastisch.
Wat een intro.
Of moeten we de gewone gebruiken? Misschien moeten we de gewone ook nog eventjes afspelen. Vele, vele beter. Frederik, voor we eraan beginnen, we moeten eerst en voor altijd iets uitklaren. Hoe spreek je Ludwig Aberg uit?
Oberje. Ik denk het, een van onze trouwe luisteraars die, ik denk, een jaar of zeven in Zweden heeft gewoond, die merkte op, alle goede bedoelingen ten spijt, want we zijn begonnen met Aberg, dan denk ik zijn we begonnen met Oberg, dan werd het plots Omer, dus het is al een beetje van alles geweest. En hij merkte op dat de G in het Zweeds een J is. Dus hij heeft het even ingesproken voor ons, dus ik stel voor dat we daar even naar luisteren, hè.
Zeg jij het nog eens, Frederik?
Oberje.
Oberje. Oberje. Oberje.
Dus Oberje.
Oberje.
Vind dat wel moeilijk. Oberje.
Voilà, kijk.
Maar dan weet niemand waarover wij dat hebben.
Ja, vanaf nu wel, want mensen die dit gehoord hebben, die zeggen vanaf nu tegen iedereen Ludwig Oberje.
Dat wordt zo'n tongtwister.
Ja, heel mooi. Eerste topic van deze aflevering, het is een beetje een terugkijk naar de, vooral ook de Belgische spelers dit jaar. Ja, Manon de Roy, die tweede eindigt op de Order of Merit, die is al altijd zeer sterk geweest in die Order of Merit, al een paar jaar aan een stuk. Uiteraard de LPGA, of het LPGA-jaar niet meegerekend. Maar dit jaar is het terug, tweede plaats op die Order of Merit. Ja, Lara, dat was een heel sterk jaar om terug te keren na dat gefaald LPGA Tour jaar.
Ja, absoluut. Ik denk heel het jaar door heeft ze eigenlijk zeer steady gespeeld. En ook als we dan kijken naar haar laatste toernooien. Ik denk de laatste wedstrijd dat ze speelde op de Ladies European Tour. Die finale, daar komt ze tweede. Dan kon ze met vertrouwen richting de qualifying school trekken. En daar doet ze eigenlijk echt alle rondes gewoon zeer steady. Altijd vijfde, dus rond die top 10. En dan moet ik zeggen, dan kunnen we uitkijken naar 2025. Wat dat gaat geven op de LPGA, denk ik. Hè?
Ja, want die heeft haar kaart terug.
Ja.
Gekwalificeerd om terug naar de LPGA Tour te gaan. Zo was het van plan en bij haar eerste try eigenlijk meteen gelukt. Super blij voor haar.
Ja, absoluut. Het is ook de bekroning, denk ik, van een jaar hard werken met de 9 top 10 plaatsen die ze dan uiteindelijk haalt op de lid. Ja, dan kunnen we gewoon bouwen op dat vertrouwen. Ook bij Manon zal het een kwestie zijn van, ze heeft het al eens gezien nu, de LPGA Tour. Dus een tweede keer lijkt mij altijd net iets minder impressionant of iets minder spannend om eraan te beginnen. Dus nee, positief.
En dan moeten we het ook hebben over Thomas Pieters, want daar is ook wel een bepaalde overstap in de maak. Die gaan niet naar de LPGA Tour, maar die gaan wel naar, Frederik?
De Four Aces. Maar misschien voordat wij er zelf over praten, moeten we even springen naar onze volgende podcastaflevering, Karel. Want we zijn langs geweest, je zei het al in de intro, bij Dicky de Schuiter. Wie Dicky de Schuiter is, we leggen dat straks nog dieper uit. Maar we vroegen ook aan Dicky in ons interview met hem wat hij verwacht van Thomas Pieters en Thomas Dietrich. Dit jaar.
Ik denk nu, Thomas, mij twee dingen lijken wel, waar mijn buikgevoel zo van zegt van, ik verwacht wel iets van hem in 2025. Eén, nu een overstap naar het andere team in de lift. Dus een paar goede kerels bij hem. Mm-hmm. En twee, zijn aanvraag dat hij heeft gedaan om terug...
DP World Tour.
DP ja. World Tour te spelen. En ik denk dat die cocktail voor Thomas...
Ideaal
die
is.
Toch ook een gezinsjongen is. Mm-hmm. Ik denk dat dat voor hem wel een goede cocktail gaat zijn. Dus ik verwacht wel... Ik verwacht wel iets van Thomas.
En de andere Thomas?
Ik denk dat hij de eerste keer gaat winnen in 2025.
Ik heb een medestander.
Is het waar? Ja.
Yes.
Ja. Hij zit altijd zo kort bij. En dan denk ik ook dat we een keer moeten een beetje gaan relativeren. Als je tweede kunt worden op één slag, kan je ook winnen. Het zit dan in een heel klein hoekje. Een klein beetje geluk die een andere wel heeft, die jij dan niet gehad hebt. Als je tweede wordt, moet je gewoon blijven verder doen met waar je bezig bent. En niet te veel dingetjes gaan veranderen. Hè.
Niet te veel dingetjes gaan veranderen. Dat is de boodschap voor Thomas Détry. Maar misschien ook heel kort inderdaad over Thomas Pieters. Hè. Dus die overstap naar de Four Aces. Dickie ziet het wel goed komen, die nieuwe switch.
Ja, op zich dacht ik ook eerst van, dat is een promotie. En dus ik ben even gaan kijken naar de ranking op LIV van 2024. En op zich is het eigenlijk meer een klein beetje een stap opzij, in plaats van een stap vooruit of achteruit, want het team van Dustin Johnson, Patrick Reed en Harold Varner III, die waren eigenlijk één plekje achter de Range Goats. Het is vooral Dustin Johnson die daar de punten verzameld heeft, want Patrick Reed die is toch precies heeft niet meer de vorm van weleer en Harold Varner die eindigde ook ergens in de middenmoot, ik denk halfweg de 30ste plaats.
Misschien dat Patrick Reed gewoon niet meer mag vals spelen nu.
Dat zou kunnen. Pat Perez natuurlijk, die is gebuist. Dus die gaat er normaal uit. En dan komt Thomas Pieters in de plaats. Nu, het is wel goed, Thomas Pieters. Ik denk dat hij daar wel zijn maatje, Harold Varner, terugvindt. Dus daar zal hij zeker blij mee zijn. Het is af te wachten. Hè, maar het is zeker geen slechte verandering.
En ook nog een move van Thomas Pieters is zijn instap in Beats of Golf. Lara, je hebt Thomas Pieters dan al geregeld over de vloer zien komen daar.
Ik heb hem denk ik de laatste tijd veel gemist. Maar nee, dat was eigenlijk wel een zeer grote aankondiging bij Beats. Ik weet dat iets is waar dat de heren al lang over aan het nadenken waren. Dat ze iemand extra erbij wouden hebben die dat Beats naar een nieuw niveau kan tillen. En Thomas, die leek dat zeker te zien zitten. Dus dat is wel tof. En denk naar de toekomst toe, is dat alleen maar iets positief. Dat golf ook indoor gepromoot gaat worden. Dat meer mensen daarvan kunnen proeven. Hij wil zelf ook veel met jeugdgolf proberen te gaan werken. Dus om ervoor te zorgen dat de juniors ook de kans krijgen om indoor eens te testen. Dus echt wel... Mooie stap vooruit.
Ja, en in een interview, denk ik een jaar geleden, of zelfs al 2 jaar geleden, gaf hij ook wel aan dat hij met, misschien niet met dat LIV geld, maar met het prijzengeld dat hij verdiende, wel goesting had om wat te investeren. Hè.
In eigen driving range,
correct. Dus dit is wel een mooie try-out om inderdaad dat samen met een bedrijf te gaan doen die al wat ervaring heeft, maar dan indoor. We hebben ook nog een andere Thomas die niet op LIV zit, die dus voor zover ik weet niet echt investeringen aan het plannen is, maar wel gewoon super hard en consistent goed bezig is op de PGA Tour. Dus Thomas Détry, een overwinning volgend jaar, Lara, dat zit erin.
Maar ik geloof daar nog altijd in, ja, zeker weten. Mm-hmm. Ik denk, die gaat gewoon, ik denk, ene keer geluk moeten hebben een beetje, dat net zijn tegenstander die dan misschien voor de laatste paar holes het vuur aan zijn schenen wilt leggen. Als die net ergens een foutje maakt of zo en die kan daarop kapitaliseren.
Mm-hmm.
Ja, die kan daarop kapitaliseren, dan is zo die eerste druk eraf van toch maar te moeten winnen. En dan gaat hem misschien zelf ook er meer geloof in hebben of minder stress rond hebben om dan toch die eerste overwinning binnen te trekken. Dus ik denk zeker dat erin zit.
Maar is al een zeer goede winter bezig. Hè? Voor wie hem volgt op Instagram, je ziet, hij zit continu in het Midden-Oosten. Hij zit op de beste banen. Je hebt ook zo'n onofficiële competitie onder tourpro's daar in het Midden-Oosten. Hij speelt daar mee. En dan, ik heb het al een paar keer gezegd, hè, dan heb ik wel wat twijfels over de familieman die Thomas Pieters is, want dan wordt altijd gezegd... Allee, precies dat Thomas Détry is geen familieman. Thomas Détry zat natuurlijk in een andere situatie, is met vrouw en kinderen al een tijdje terug vertrokken richting Dubai, Dominicaans. Hij heeft een paar vestigingen. Dan denk ik toch altijd, als je kunt staan putten ergens in Dubai, 3 uur lang lekker in de zon, Of je moet in een indoorgolf en misschien in de, ja, in de kou, hier ergens op Bernardus of in Antwerpen, 3 uur staan putten, heel de winter lang. Ik begrijp dat voor Thomas Pieters niet zo evident is om een paar maand de kinderen achter te laten en naar de zon te trekken. Maar ja, het lijkt me toch altijd nog beter om te kunnen overwinteren als golfer dan hier in België te moeten blijven oefenen.
Ja, maar ik denk nu wel mee, dat is een, ja, zal ik zeggen, zo'n familiale situatie. Dit jaar, ik denk dat dit jaar was, dat hem ja, uiteen is gegaan met zijn vriendin, de mama van zijn kindjes. Dat ook wel eerst moeilijk is om op aan te passen. Dus dat er mee dit jaar en misschien vorig jaar ook allemaal wat moeilijker ging. Ik denk dat dat een nieuwe balans zoeken is. En ik kan dat wel snappen dat je zo'n beetje onder de kerktoren bent. Ik zou dat ook wel moeilijk vinden, ook al is het om de allermooiste banen ooit te spelen, om een heel jaar lang ja, niet meer thuis te komen. En uw kinderen, dat is één ding, maar ook gewoon heel uw gezin. Ja, ik weet het niet. Maar ik vind wel, als je het de laatste tijd ziet in de media, in de interviews die dat hem zelf geeft, is dat je meer zo die honger wel voelt en die passie om het toch maar te gaan zoeken. Is het op een DP World Tour of overlaatst dat hem in Azië voor de Asian PGA, denk ik dat is. Ja, daar doet hem dan ook een goed resultaat. Maar potentieel wel nog.
Ja, mentaal lijkt het wel weer helemaal goed te zitten met Pieters, dus we zijn zeer benieuwd.
Ja, en wie weet wat Liv nog allemaal van plan is in 2025. Het zou, van zodra Trump in office is, zou dat dan allemaal goed komen, blijkbaar. Goed, dat zullen we dan wel zien. Maar misschien ook nog een kanttekening op Liv, want die vraag had jij gesteld, Frederik. Zijn we te streng geweest voor Liv en vooral ook naar de spelers die naar Liv zijn getrokken? Wat is jouw oordeel of jouw visie daarop?
Ik vind van wel. We zouden eigenlijk eens moeten terugluisteren, Karel. Ik luister zeer zelden naar onze podcast. We zouden eens moeten terugluisteren naar de podcast toen Thomas Pieters naar Liv gegaan is. Ik herinner me dat nog levendig, want we waren eigenlijk ja, live aan het opnemen toen de een na de andere bekendgemaakt werd op de Instagram-pagina van Liv. En Thomas Pieters werd dan enkele uren later bekendgemaakt. En ik denk dat we toen iets te dramatisch gereageerd hebben, denk ik. Ik denk dat de hele golfwereld misschien te dramatisch gereageerd heeft. Als ik dan ook podcast beluisterd heb met Cam Smith, al de rotzooi die die jongen over zich heen heeft gekregen om naar Liv te gaan, zo kort nadat hij die Open gewonnen had. En uiteindelijk, als je het dan nu, een jaar later, een jaar en een half later, ik weet niet hoe, ja, het zal al een jaar en een half zijn zeker. Uh-huh. Ja, op zich, allee, het enige wat iedereen wil is om de beste jongens weer samen te zien, maar eigenlijk neemt er niemand, denk ik, nog iets, die jongens iets nog kwalijk, denk ik. En begrijpen het allemaal waarom ze die keuze gemaakt hebben.
Ja, maar ik denk misschien wel dat, gezien de context op dat moment, en heb je ook nog niet de informatie die je hebt nu, is het ook ergens wel terecht dat je je traditionele tour wel wilt verdedigen. Ik denk, als er nu opnieuw een nieuwe tour zou zijn, dat we misschien toch allemaal nog hetzelfde gaan reageren, want uiteindelijk is net hetgene wat we nu hebben, wat dat wij wouden vermijden, dat was zo'n beetje zo de verbrokkeling en de versplintering van golf. En ja, ik denk dat is ook het grote probleem, dat ze nu nog altijd niet samen kunnen komen, en hopelijk volgend jaar misschien wel. Maar uiteindelijk, als je ziet dat mensen naar een tour trekken, zeker in het begin, was dat niet de crème de la crème? Waren dat een beetje de namen die op de retour waren? Was dat een tour, ja, waarvan niemand echt wist wat dat ging geven? Was het nog wel echt golf? Was het dit? Was het dat? Ja, dat je dan zegt van, oh, onze Belgische topper die vertrekt. Of van andere spelers van, ja, ik snap eigenlijk niet dat je je carrière of je legacy op de lijn wilt zetten. Ja, ik begrijp die reactie eigenlijk nog altijd wel. Hoewel dat ik nu niet meer tegen lief of zo ben, hè.
Ik ga wel mee in je redenering, Lara. En vooral, ik denk niet dat mijn reactie persoonlijk te streng was op dat moment. Ik had er dan ook een blogartikel over geschreven, die toen op de website dan werd gepubliceerd van Golfcultuur. Waarbij sommige mensen zeiden van ja, je bent wel heel streng, of ja, heel streng ook ten opzichte van Thomas Pieters. Maar ik denk inderdaad, je gaat die traditionele tour wat verdedigen. Je gaat ook je eigen, ja, emoties, als in, goed, ik ben beginnen golfen, voornamelijk dankzij Thomas Pieters. Door Thomas daar op zijn top te zien spelen, dat tussen die supergrote spelers te zien staan. Ja, een kerel waaraan dat je u een beetje wil spiegelen van, amai, als ik zo zou kunnen slaan, uiteraard ga je nooit zo kunnen slaan. Maar zo begint het wel, hè. Je ziet een speler spelen, zelfs een Tiger Woods. die swing ziet er zo effortless uit. Van Pieters was dat ook zo. En dan denk je, oh, mocht ik dat ook kunnen doen, dan wil ik dat wel eens proberen. Dus je start met golf, Hans, je golfwereldbeeld hangt aan die PGA-tour en Thomas Pieters en aan de majors vooral ook. En plots maakt hij dan een beslissing waarvan hij eigenlijk eerst zei, ik ga die nooit maken. Ik ga niet voor het geld kiezen. Hij heeft dat publiekelijk ook verkondigd op een podcast. En dan maakt hij dan wel die beslissing. Ja, ik vind niet dat we dan te streng, of dat ik persoonlijk te streng heb gereageerd. Wat ik wel vind, is dat we onderschat hebben, of dat ik persoonlijk onderschat heb, is hoeveel spelers er ontevreden waren over hoe het verliep bij de PGA Tour.
Ja.
Ik denk dat dat heb ik wel onderschat. En dat zijn zaken die je uiteraard zelf niet weet. En dat is enkel iets dat de spelers en het entourage uiteraard van op de hoogte is. Dus daar, mm-hmm. dat heb ik wel onderschat in het begin.
En ik denk ook dat we daarin krediet moeten geven waar het hoort. Dat is wel goed geweest aan Lief. Het is effectief wel een soort breuklijn geweest tussen hoe gaan we het nu anders aanpakken, ook op de PGA Tour. En wat zijn zo wat de nieuwe ideeën dat daaruit kunnen komen? En ik denk dat we het er straks zeker nog meer over gaan hebben. Maar uiteindelijk zie je ook wel dat in 2025 staan er een aantal leuke nieuwe zaken op de kalender. En kan het ook positieve dingen met zich meebrengen, hè?
Ja, we gaan het daar straks ook nog over hebben, hè. Een beetje op het einde van onze aflevering. Al de verschillende nieuwe formats die tevoorschijn komen. Eentje die al geweest is tussen samenwerking zelfs, hè, tussen LIV en de PGA Tour. Daar gaan we het later nog over hebben. We moeten misschien eerst nog eventjes teruggaan naar onze Belgen, hè, Frederik. ADDC, die heeft zwaar gevochten om zijn tourkaart te behouden.
Mijn favoriete Belg, ik heb het gezegd, Adrien mm-hmm. de Montchassard, ik zie hem zo graag spelen. En als je spreekt over effortless, over fantastische swing, een en al talent, ja, ADDC, dat is de coming man voor mij. Spijtig genoeg dit jaar zich een klein beetje verslikt in de PGA Tour. Al loopt hij over van talent. Niemand zal dat tegenspreken. Dus inderdaad, net daar gestrand tussen de 125ste en de 150ste plek op de FedEx Cup Fall Season. Dus dan moest hij op een andere manier aan zijn volledige kaart gaan raken. Hij mocht naar de final stage van de PGA Tour Q School. Slechts vijf plaatsen en ties krijgen dan een volledige kaart. En wat doet onze vriend? Hij wordt achtste gedeeld. Ja, eigenlijk heel sterk weer. Hè. Op een groot veld wordt hij achtste. Spijtig genoeg, dag 1 speelt hij 73, 3 boven paar. Dag 2, 71. Ik dacht na dag 1 al, ja, het is gepasseerd. Hè. Het moet een zeer moeilijke baan geweest zijn, want de scores waren vrij hoog. Maar hij wordt, ja, is op 2 slagen na mist hij zijn volledige kaart. Ik heb vandaag nog toevallig met zijn manager hier in België gebeld om eens te vragen van, ja, hoe ziet zijn kalender eruit voor volgend jaar? En is die op dit moment aan het maken? En het ziet er eigenlijk wel niet zo slecht uit, hoor. Hij heeft dus wel nog altijd een gedeeltelijke status op de PGA Tour, door daar in die top 150 te eindigen.
Ja, klopt.
Hij gaat bijvoorbeeld een volledig fall season mogen spelen, dus dat gaat hij waarschijnlijk wel doen. En hij zal al een eerste keer in actie komen in Puerto Rico begin maart. Heeft ook best een goede status op de DP World Tour door zijn rangschikking op de FedEx Cup. En zal waarschijnlijk al in actie komen in het Midden-Oosten, begin van het seizoen. En hij heeft ook een volledige kaart op de Korn Ferry. Dus hij heeft eigenlijk wel de kaart liggen, ik wel best wel goed voor de ADDC. Om zich zeer snel weer op het allerhoogste niveau, pak dan de PGA Tour, te gaan spelen. En het allerbeste nieuws, Karel, is dat we hopelijk, ik moet het nog met enig voorbehoud zeggen, want ADDC is een zeer druk kerel die nu naar Portugal trekt om daar te gaan trainen. Maar hij zou begin januari misschien wel tijd hebben voor een interview op onze podcast.
Dat zou heel mooi zijn, hè. Het zou een mooie milestone zijn. We doen al zo hard ons best om eens zo echt echte toppers op de podcast te krijgen.
Ja, dat zou...
komt het in orde, hè.
Dat zou echt crazy zijn. Dan zijn we zo'n klein beetje famous by association.
Daar doen we het voor, hè. Daar doen we het voor. Ja, next topic. We gaan een klein beetje buiten onze Belgische golfers gaan kijken. Als je terugkijkt op 2024, Frederik, Lara, wat zijn zo voor jullie de uitschieters van het jaar geweest of de meest memorabele momenten? En ik ga de mijne achteraf geven.
Ja, ik denk bij mij, ik heb er even over nagedacht, maar eigenlijk de persoon die dat er toch echt het meeste uitschiet voor mij, omdat dat misschien niet iets is wat ik had verwacht, is Nelly Korda. En als ik zeg ik had dat niet verwacht, dan bedoel ik niet van ja, dat is misschien geen goede speelster. Ja, nee, integendeel, dat is een hele goede speelster. Maar zij is wel de persoon voor mij die dat ervoor zorgt dat ik met interesse de vrouwengolf zoveel mogelijk volg, zeker als die in beeld is. Dan denk ik van ja, dat is goede golf, dat is echt solide. En ja, dit jaar reikt ze ook de overwinningen aan eens. Ze heeft ook een major championship gewonnen. Het is wel echt de ster in het vrouwengolf. En ik vind dat dat zeker iets benoemd moet worden op onze podcast. Want ja, het is imposant en impressionant om te bekijken.
Ja, crazy hè. Supergoeie golfster. Natuurlijk ook wel goed dat het een Amerikaanse is.
Mm-hmm.
Want dat is voor ons, westerse mensen, gewoon veel relateerbaarder om te volgen en te bekijken. Hè. Om niets af te doen aan de Oosterse toptalenten en supertalenten. Maar dat daar een Amerikaanse zo domineert, is wel eens leuk.
Ja, het is echt inderdaad die herkenbaarheid. Hè. Als je nu naar het leaderboard kijkt, is dat een naam, al staat die 25ste bij wijze van spreken, dat valt op. Je denkt van, oeh, maar ja, maar die kan misschien nog wel terugkomen. Want je hebt al gezien van, die kan winnen, die heeft goede prestaties. Dat wordt op de socials keiveel gedeeld. Er beginnen meer en meer zo, ja, echt personages of persona's in de golf te stappen bij de vrouwengolf. En dat is iets wat ik heel erg toejuich.
Oké, okay, cool. Frederik?
Wel, ik heb voor Liv gekozen, geloof het of niet.
Oh,
ik dacht,
ja.
We mogen die jongens niet vergeten. Ik heb John Rahm opgeschreven. Waarom John Rahm? Als je spreekt over pakken kak die iemand over zijn hoofd gekregen heeft om naar Liv te gaan, dan zal John Rahm wel op de eerste rij staan. Wat was het? 500 miljoen werd er gezegd dat hij kreeg. Hij sprak over... generational wealth wordt er dan gesproken. Nu, in zijn geval gaat dat over 37 achternichten al, denk ik, met dat soort geld. Dat was een enorme aderlating voor de PGA Tour. Iedereen wist dat dan. En het bleek dan eigenlijk wel waar te zijn, want het gekke is, ik dacht eigenlijk dat Rahm niet zo'n topjaar had op Liv en het een beetje moeilijk had om daar echt door te breken. Nu ja, niets is minder waar, want er zijn 13 events op Liv. Hij heeft 12 keer in de top 10 gespeeld. 12 keer, en dat is echt wel... Allee, je hoorde het, je las het ook aan Thomas Pieters in zijn interview in Impact. Hij zei het, allee, hij wil daar winnen, maar dat veld is echt wel heel sterk. Hè? Rahm speelt dan direct gewoon 12 keer top 10. En de 13e keer heeft hij geen top 10 gespeeld, omdat hij met een voetblessure zat. Heeft hij gewoon niet meegedaan. Dus hij heeft 6 keer zelfs top 3 gespeeld en heeft 2 keer gewonnen. Dus hij is de eindwinnaar, individueel dan toch, van Liv. Dus... Als je dan, ja, Karel, jij gaat het hoogstwaarschijnlijk over Scottie Scheffler hebben, die het overal verkozen is tot player van het jaar. Maar dan moet je toch wel afvragen, ja, heeft hij genoeg tegenstand gehad? Als je denkt een Cam Smith die er niet was, een Joachim Niemann, die eigenlijk ook fenomenaal gespeeld heeft dit jaar, die er niet bij was.
Ja,
ik heb last minute geswitcht. Scottie Scheffler, daar moeten we het zeker over hebben. We hebben een paar stats ook verzameld. Ik denk dat echt wel de golfer van het jaar is geweest. Maar mijn moment van het jaar was Rory McIlroy en de US Open.
Mm-hmm. Oeh, dat vind ik wel goed.
Oh, dus Bryson DeChambeau wint de US Open dit jaar. Maar eigenlijk was het aan Rory om na 10 jaar, hè, het is van 2014 geleden dat hij nog een major gewonnen heeft, was het eigenlijk aan Rory McIlroy om... Ook na die gemiste kans op die Open van vorig jaar of 2 jaar geleden. Om opnieuw een major te pakken. Dus voor mij is dat wel het moment van het jaar. Dat moet een enorme klap geweest zijn voor Rory. Dat, ja.
Het doet me denken aan dat clipje dat een paar dagen geleden circuleerde op internet. Want er was daar de match tussen Liv en PGA. En op de driving range, Rory stond naast Bryson en wat zei, ja, ik moet Bryson nog terugpakken voor de US Open. En wat zei Bryson, feintjes, ja, je hebt dat eigenlijk jezelf aangedaan, hè, Rory. Tot groot joleid van het publiek.
Ja, echt op micro, hè, dus voor iedereen te horen.
Dat is zo grof en zo goed.
Ja, je bedoelt het niet eens grof, maar het was zo
nee,
van,
nee,
het is gewoon waar, ja.
Ik kon het niet laten liggen. Maar inderdaad, Scottie Scheffler, ja, we hebben eens een paar zaken opgesomd. Hè. Dit jaar 62 miljoen verdiend. 62 miljoen. Dat wil zeggen 3,3 miljoen per toernooi. Dus dat zijn ook 7 toeroverwinningen geweest dit jaar. Dat is dus het meeste in één seizoen sinds Tiger Woods in 2007. Lara, jouw speler van het jaar, Nelly Korda, heeft dat eigenlijk ook gefixt in 2024. 7 toeroverwinningen, dus zeker en vast even straf. Maar ook nog eens Olympisch goud, zeg maar.
Inderdaad, ook 7 toeroverwinningen. Maar als je dan ziet, en daar wil ik dan toch heel even een kleine rant over afsteken. Maar als je ziet, Nelly Korda, die heeft 4,4 miljoen verdiend dit jaar. En ja, Scottie staat daar met zijn 62 miljoen, terwijl Nelly Korda evengoed 7 overwinningen heeft gehaald. Dan denk ik toch van, ja, jongens, er is nog werk, hè. Allee, ik weet niet hoe dat jullie daarin staan, 4,4 miljoen, ik zou het graag hebben op mijn bankrekening, versta me niet verkeerd. Maar man, dat is veel verschil. We komen er zelfs niet met 10 keer minder, hè.
Nee, nee, voilà. En er is zeker iets van te zeggen om de vergelijking te maken tussen het prijzengeld bij mannen en vrouwen, als in, wil je dat die evenveel verdienen? Ik denk dat we daar wel op dit moment duidelijk eens zijn dat dat niet hoeft.
Nee, nee, nee.
Maar zo'n groot verschil is wel frappant. Ja, ja, zeker en vast in een wereld waarin dat vrouwengolf nog nooit zo populair geweest is, ja, dan mag dat prijzengeld wel eens beginnen gaan stijgen.
Dat wou ik er gewoon even tussen gooien. Ga verder.
Ja, maar dat ligt in de gewoon aan de sponsors. Ja, ik ga niet beginnen over vragen, vraag en aanbod. Maar als je kijkt, ik denk aan de US Open. Ik denk dat in de US Open dat het prijzengeld gelijkgesteld is.
Ja, dat denk ik ook. Het zal alleszins niet veel schelen.
Zeer, zeer mooi bedrijf dat daar sponsort. Dat diversity en inclusion zeer hoog in het vaandel dragen. En mocht elk bedrijf die dan een toptoernooi in de PGA Tour sponsort daarmee willen uitpakken, dan zet je dat prijzengeld gelijk.
Ja, de vraag absoluut is, gaat dat daar de bedrijf voor vinden? Maar bon, allee, dat kan ons misschien een beetje te ver
dat
brengen.
Dat gaan we eens op een andere podcast bespreken. Ja. Dat kan zeker en vast. Maar ja, daar zit inderdaad wel een hele grote disconnect. Eventjes verder gaan. Hè. Olympisch goud dit jaar, zeer mooi. 82 weken al nummer 1 van de wereld. En ook de Byron Nelson Award gekregen voor lowest scoring average. En dat al voor het tweede seizoen op rij. Met een gemiddelde van 68,65.
Je vergeet nog één iets, Karel.
Zeg het eens.
In de bak gezeten.
En in de bak gezeten, ja.
Vriendelijk zijn highlight van het jaar.
Ja, er is wel wat drama geweest, hè, dit jaar. Ik weet nog zeer goed, het lijkt al zo lang geleden. Maar de volgende Masters liggen al dichter bij ons dan de vorige. Maar het moment dat de nieuwsitems binnenkwamen van Scottie Scheffler is opgepakt. Ja,
ik hoop dat was zo graag, ja, was hard vreemd. Ik hoop zo hard dat dat in de Netflix-serie komt.
Ja, hopelijk. Wie weet. Ja, wie weet. Goed, ik denk dat we ergens halverwege de aflevering zitten, dus je weet wat dat betekent. Elke aflevering bespreken we iets wat ons is opgevallen op of naast de golfbaan. En deze is eigenlijk een makkelijke. Ik wil weten van jullie wat jullie ultieme golfcadeau is. Als budget geen rol speelt, wat mag er van jullie op het lijstje komen? Wie wil er beginnen? Of heb je alles al, Frederik? Is het zo moeilijk?
Nee, helemaal niet. Ik was vergeten dat budget geen rol speelt. Ik ging zeggen van, leg gerust een hitcover of zo onder de kerstboom. Maar nu je zegt dat budget geen rol speelt, dan moet ik even mijn lijstje opnieuw maken. Het eerste dat ik aan denk is een golftrip naar Pebble Beach. Dat mag wel.
Origineel.
Voor zover ik weet, moet je daar min of meer verplicht 2 overnachtingen aan koppelen aan ongeveer $1000 per nacht. Want anders kan je maar, denk ik, 24 uur op voorhand boeken. Dus als je dan nog een green fee erbij rekent van 500 en de gooier anders nog $500 bij om wat versnaperingen, want ik denk dat de halfway house op Pebble Beach niet goedkoop is, 3000.
Klaar? Ben je nog niet in de golfshop binnengegaan, hè? Dus doe het budget nog wel omhoog.
Dan moet je eigenlijk nog vliegtickets ook, een huurwagen. Dat, Karel, dat mag jij kopen voor mij. En dan Lara, okay. Wat ik ook heel graag wil, Garmin. We zijn helaas niet gesponsord door Garmin, maar ik heb een Garmin R10, dat weten jullie. Zo'n kleine launch monitor. Ik ben daar best tevreden over, al is het natuurlijk geen trackman. Maar ze hebben recent een Garmin R50 voorgesteld. Die ziet er vreselijk lekker uit, Lara. Ik ben er helemaal wild van. Ik kost wel €5000. Heel makkelijk, plug and play. Je steekt er gewoon een HDMI-kabel in en je kunt op een projector of een groot scherm zien wat je doet.
Dus dat is die ene waar dan ook een scherm zelf op staat, hè, dat je zelfs geen scherm per se nodig hebt. Hè?
Nee, het is een beetje een tablet grootte van scherm, dus dat ziet er een super leuke simulator uit. Het enige ambetante is, ja, ik heb eigenlijk niet genoeg hoogte in mijn huis. Dus ik heb geen kamer die 3 meter hoog is om mijn eigen simulator room te bouwen. Dus ik heb een kooi buiten. Dus eigenlijk wil ik ook een nieuw huis laren waar de ruimte is om een simulator in te bouwen.
Oké, okay. Ik ging zeggen dat kan geregeld worden, maar het zal niet door mij zijn dan.
Lara, zeg eens.
Goh, als we zonder budget spreken, dan ga ik helemaal loco en dan denk ik aan een eigen golf. Ik zou heel graag mijn eigen golf hebben. Ja,
ik weet wel dat ik dat niet gezegd heb.
Ja, sorry, dat was echt open goal. Ik moest nog eens binnenkoppen hier. Ja, jong. Ik zal zeggen, ik zal het bescheiden houden. We zullen beginnen met 18 holes, uitbreidingsmogelijkheden. En heel misschien mogen er ook nog andere mensen op komen golven, als ik ze tof vind.
Zo private.
Je bent zoals Michael Jordan. Dat is wat je wilde.
Heeft hij een eigen golf?
Die heeft zijn eigen golf, omdat hij vond dat hem te veel moest wachten, maar dat hij lid was. Dus die heeft zijn eigen golf. En een aantal mensen zijn er inderdaad, mochten er lid worden. Ik geloof dat Phil Mickelson lid is. Ik denk dat JT ook lid is. Maar het lijstje is zeer beperkt. Dus hij laat niet zomaar iedereen toe. Want hij speelt redelijk 36 holes per dag, hè.
Ja, maar ja, als je eigen golf hebt, dan kan dat allemaal. Hè. Dan kun je dat 's ochtends doen en dan heb je de namiddag nog vrij, bij wijze van spreken. Maar ook gewoon zo het idee dat je een eigen golf kunt hebben, dat je die helemaal uitbaat en doet zoals dat je zelf wilt.
Als je nog een klein beetje wil besparen op bijvoorbeeld golfarchitectuur of zo, misschien moet je eens aankloppen bij Paul Gijsens van Gelamco.
Maar die heeft zelf geen geld meer.
Die heeft nog wat plannen liggen die waarschijnlijk van niet gaan uitgevoerd worden. Dus wie weet mocht je die hebben, gratis hebben, niks. Goed, ik ging eigenlijk gewoon zeggen, geef mij een nieuwe driver.
Een doos balkjes, ja.
Zo iets realistisch, de nieuwe driver, of een driver tenminste, want ik heb geen driver in mijn tas zitten, nog altijd niet. Maar als het dan inderdaad helemaal loco mag gaan, misschien een ticketje naar de Masters of zo. Dat zou wel cool zijn. Dat zou wel nice zijn.
En zo de hele VIP-arrangement of meer echt?
Alleen zo kan je het kopen. Hè. Als je het volledige VIP-pakket en dan ook met x aantal overnachtingen en signala.
Ja, anders is het mijn wachtlijst en zo.
Ja, met nu de loterij. Ja.
Loterij, ja. Ja.
En dan nog betalen natuurlijk. Hè.
Ja, uiteraard. En die weinig ook niet.
Voilà, dus als iemand luistert en nog wat mensen wil plezieren, 1 adres. info@golfcultuur.be. Dankjewel. Als we verder gaan terugblikken op dit jaar, 2024, dan kunnen we ook eens naar onszelf gaan kijken, hè, de podcast zelf. Ik ben eens gaan kijken wat de best beluisterde aflevering was van het voorbije jaar, van het voorbije seizoen. En dat was de aflevering met onder andere Stijn Heijmans. Het ging dan vooral over het meditatiestuk, hè, dus het vervolg of het gevolg van de Breaking 90-ambities. Hadden we ook een meditatie op de kalender staan. En toen was Stijn Heijmans zo vriendelijk om daar even wat extra informatie over te delen. Dat is onze best beluisterde podcast aflevering geweest. En het is ook iets dat terugkwam in de aflevering met Dickie, heb ik gehoord. Het meditatiestuk, daar stond hij wel ook voor op. Ik weet niet of dat jullie zich gewaagd hebben aan meditatie dit jaar.
Maar ik occasioneel. Ik moet zeggen, dat is niet iets dat ik op regelmatige basis doe, maar ik vind het af en toe wel eens fijn als ik... Dan heb ik zo'n beetje het geitenwolle sokkengevoel. Ik kan me daar niet van ontdoen, maar als je dan zo buiten zit of zo en dan denkt je zo van, het zonnetje op je gezicht, even 10 minuutjes mediteren, ik ga er dan niet heel lang in. Wat ik wel af en toe op de baan ook probeer te doen, dat zijn ademhalingsoefeningen en gewoon proberen van in het moment te blijven. Dus ik vind wel dat hij heel veel interessante zaken heeft aangereikt, waarmee dat je echt aan de slag kan gaan. Ik doe het nog niet regelmatig genoeg om echt te claimen dat ik heb gemediteerd dit jaar.
Als ik 5 keer heb proberen te mediteren, zal het veel zijn. En ja, ik vind dat eigenlijk niet goed van mezelf, want ik vond dat ook een zeer interessante aflevering en toen dachten wij allemaal, oké, we gaan massaal gaan mediteren. En als we dan spreken over onze Belgen, ik weet dat, Thomas Détry is daar ook vaak mee bezig, heel veel professionele golfers zijn daar mee bezig, dus gewoon in het alledaagse leven heb je er waarschijnlijk ook voordeel van. Dus ik hoop misschien als een goed voornemen voor 2025 dan toch maar eens proberen te gaan mediteren. En jij, Karel?
Ik moet zeggen, na de aflevering met Stijn heb ik een periode gehad dat ik het heel, heel lang heb volgehouden. Toch een paar maanden met dagelijks mediteren. Het heeft mij enorm veel geholpen, ook in de Breaking 90 reeks eigenlijk. En mijn momenten op de golfbaan heeft het een enorm verschil gemaakt. Ik heb ook gemerkt dit jaar dat mijn hoofd echt wel veel stiller moet. Dus in dat opzicht, als je het dan hebt over naast de golfbaan, is dat wel een hele goede verbetering geweest. Ik moet zeggen, op dit moment is het iets minder. Maar ik doe het wel nog als het heel drukke dagen zijn. Dan gaat er eens een timer. Dan zet ik eens een timer op van een kwartier en dan is het gewoon ik en mijn ademhaling. En dat maakt een heel groot verschil. Dus zeker en vast. Aan te raden, en je zegt het, Lara, geitenwolle sokken. Maar zodra je echt voelt dat het een verbetering is, en dat zal voor iedereen meer impact hebben dan iemand anders. Van zodra dat je voelt dat echt een verbetering teweeg brengt, dan denk je daar niet zo meer over. Dan is het echt wel een tool om te gebruiken om je dagen beter door te komen. Dus heel blij dat we die aflevering gehad hebben. Als we terugkijken naar het volledige seizoen van afleveringen, welke aflevering sprong er voor jullie ertussenuit, erbovenuit? Lara?
Maar ik denk voor mij de aflevering met Christophe en een klein beetje in dezelfde lijn de Limburg Course Review. Dat was een hele leuke dag, ook gewoon qua opnames. Is dat wel de ideale combo, hè? Dat je zegt van je kan een baan spelen met een pro, je kan wat bijleren, je ziet goede golf en nadien heb je daar een mega interessant gesprek over. Ja, voor mij, ja, ik zeg het, dat is de ideale mix. Dus dat was zeker mijn favoriete aflevering. Plus, ik denk ook, om mensen met een passie te horen spreken over de dingen die dat ze graag doen, hun dromen, hun ambities, waar dat ze soms de mist in gaan en hoe dat ze daarmee omgaan, dat vind ik het mooiste aan golf en hetgeen waar ik uren naar kan blijven luisteren. Dus dat is voor mij wel de highlight geweest.
Oké, Frederik?
Ja, ik sluit me daarbij aan en niet per se één aflevering, maar inderdaad, als ik kijk dan of denk van wat willen we volgend jaar gaan doen, ik denk dat we meer reportages willen gaan doen, zoals we vorige week bij Dickie de Schuiter geweest zijn. We gaan er straks over spreken. Of zoals Lara zei, met Christophe Mulunaars, dat is gewoon, daar leer je wel iets uit, andere mensen leren daar iets uit, je weet van, wat doen zij om hun spel te verbeteren, en hoe beleven zij golf. Dus eerder dan nog dieper te duiken in de toernooien en in wat er in de professioneel golf allemaal gebeurt, denk ik dat we iets meer de zijsprongetjes gaan maken naar hoe pro's golf beleven, wie met interessante zaken in golf in België en Nederland bezig is en wat er op lokaal vlak allemaal leeft.
Oké. Ik was eens aan het scrollen en ik zag het Vlaams kampioenschap passeren. Dat was voor mij het verhaal met de dopingcontrole. En het,
ja, ik heb dat al vaak mogen horen, Karel. Ja. Mensen vinden dat heel, heel grappig.
Ja, maar het is ook heel, heel grappig, Frederik. Ja. Nee, dat was mijn favoriete aflevering.
Ik vind dat niet fijn, dat komt telkens terug, dat Vlaams kampioenschap. Ik moet daar telkens zeggen hoe slecht ik gespeeld heb. Zelfs een Dickie begon daar ook over, helaas.
Ja, ja. Maar het is gewoon zo'n sappig verhaal. Het is zo leuk verteld. Ik zou het ook, ik zou het nu opnieuw kunnen luisteren. Ik ken het al van A tot Z waarschijnlijk, maar ja, mega.
Oké. Begin dit jaar hadden we twee grote storylines, in feite. Breaking 90 en dat Vlaams kampioenschap. Misschien omdat we het daarnet over hadden, het Vlaams kampioenschap. Vind je van jezelf dat het een geslaagd Vlaams kampioenschap was, Frederik? Of een geslaagde passage? Of zou je daar een... Geef je het een pass of geef je het een fail?
Ik had gezegd, ik wil de kut halen. Ik heb de kut gehaald, maar ja, op niet de manier die ik wou. Er waren niet genoeg deelnemers. Dat begint al. Ja, ik heb de kut gehaald, maar... En dan dag 2 dacht ik, het zal nu wel beter gaan. En, ik weet het echt niet.
Het klinkt heel pijnlijk. Gewoon,
het was pijnlijk. Ja. Ik heb daar, want dan was ik echt goed aan het spelen. En dan speel je zo 8 goals echt goed. En ik van, oké, nice, vandaag komt het goed. En dan... Die verdomde hole 17, waar ik heb daar een 10 gemaakt. Ik heb nog nooit een 10 gemaakt op een par 4, Karel. En iedereen die Kampenhout kent, kent die hole en gaat zeggen, ja, je hebt er waarschijnlijk 2 out of bounds geslaan, daar links. En dan nadien zei George, ja, eigenlijk mag je dat niet driven. Ik zeg, iedereen slaat daar een woedje over de bomen. Dus...
Dat zeggen ze ook altijd pas nadien, hè.
Ja, allee, ik vind dat geen fijne baan, eerlijk gezegd. En dat is ook, maar bon, dat is altijd achteraf. En dat is gemakkelijk gezegd, want als je rechts laat, dan is elke baan oké. Mm-hmm. Snap je? Mm-hmm. Maar als je een Campenhout niet rechts laat, en je hebt 5 holes met out of bounds, ja, dan weet je dat het moeilijk wordt.
Dat gaat snel, ja.
Dus ik weet niet volgend jaar, want de kans is groot dat het weer daar is. Ergens heb ik zoiets van, ik wil er wel nog voor mezelf een revanche halen. Uh-huh. Dus ik denk dat ik waarschijnlijk weer zou meedoen. Niet met heel veel goesting, maar ik ben er nog niet klaar mee, zeg ik.
Een slechte insteek wel, hè. Allee, Frederik, kom aan.
Ja, ik vind dat geen leuke... Ik vind dat er heel veel scheelt met die baan. Dat is gewoon qua golfarchitectuur.
Nee, dat ben ik precies, niet
eens. We hebben hier niet genoeg plaats, maar we gaan hier toch 18 holes leggen. en dat is zo'n beetje...
Welkom in België. Ja. Bij Vlaanderen toch, tenminste.
Ja, maar ook wel niet.
Maar we hebben ze wel, die golfbanen. Dat is ook wel iets.
Ja, exact, ja. Exact. Nee, dus... langs mijn kant, ik sluit mij aan bij Frederik. Ik zou het liever zien plaatsvinden op een andere baan met meer deelnemers. Misschien, ik weet natuurlijk niet, de kalender van golf staat altijd redelijk rap gevuld. Dus ik weet niet of dat ze het op een ander moment in het jaar misschien zouden kunnen doen, wanneer dat er minder mensen op vakantie zijn of dat minder drassig ligt. Ik zeg maar iets. Maar op persoonlijk vlak is het voor mij wel... Zeker weten, een fail, het Vlaams kampioenschap. Dat was eigenlijk een beetje het idee om na de examens bij mij dan toch nog maar een wedstrijd mee te spelen en een beetje met goed gevoel op de golfbaan te staan. De score maakte aan zich niet zo heel veel uit. Maar ik heb me zelden zo weinig geamuseerd op de golfbaan. Gelukkig met een paar leuke mensen altijd wel in de flight gezeten. En dat maakt het beter. Maar ik kan daar niet op terugkijken en zeggen van ja, dat was nu echt een highlight voor mij van het jaar. Ik zeg het, zoals Frederik zegt, op Campenhout is een fout rap gemaakt. En als je hole na hole de fouten opstapelt, dan wordt golf een frustrerend sportje. En dan stel je soms meer vragen dan dat je zou moeten stellen op de golfbaan. Dus wat dat betreft, kijk ik er eens niet uit naar volgend jaar, want het is dezelfde baan. Maar in het elan, zoals dat we het samen misschien kunnen aanpakken, is dat we zeggen van oké, volgend jaar gaan we daar gewoon naartoe. We gaan dat knallen, we gaan beter doen dan dit jaar. En dan zien we wel waar dat we stranden, denk ik.
Alright, cool. Fighter spirit.
Komt goed.
Dan hebben we ook nog Breaking 90, wat we met heel veel bravoure gestart zijn. ik denk, als je het letterlijk neemt, dan is Breaking 90 dit jaar een fail, want ik heb geen 90 gebroken. Maar ik geef het ook wel een pass en ik verklaar mij nader. Uit Breaking 90 zijn we gestart vanuit het opzicht van oké, ik ben een golfer die al een paar jaar golft, maar die nog nooit 90 gebroken heeft. Wat kunnen we doen om dat toch te gaan verwezenlijken? En dat leek ons eigenlijk ook een hele mooie om content rond te gaan maken en ook een hele relevante voor de mensen die luisteren naar de podcast. So far, so good. Maar dat wil ook zeggen dat je daar heel veel tijd in moest steken. En niet zozeer, ook zeker in de golf, maar niet enkel in de golf. Ook in het creëren van content, het gaan filmen van die zaken, het gaan opknippen van die content, het gaan publiceren, monteren, blabla. Dus dat hebben we, of ik toch tenminste, redelijk onderschat. En dat heeft ook de momenten waar ik aan het golfen was, 18 holes, of dat het nu een competitie was of gewoon een recreatief rondje, dan... Dat bracht het wel altijd wel wat druk met zich mee. En ook, ik heb het gemerkt, en vooral dan op trailen, waar het dan een paar mensen er wel van wisten. Ja, elke keer dat ik op trailen kwam, op de golfbaan, was het, en hoe is het met die Breaking 90? Ja, dat is niet de beste manier om je rondje te starten. Hè? Dan is elk rondje niet zozeer voor de fun, maar is het, en wat waren uw slagen en hoe heb je gespeeld? Dus dat aspect heb ik wel wat onderschat. Dus zowel naar het breken van 90 als het maken van content voor ons publiek, hebben we daar echt wel een fail, vind ik zelf. Waar zit dan de pass? Bij mij persoonlijk, ik vind, en spreek mij gerust tegen Frederik en Lara, ik vind zelf dat ik wel een veel betere golfer ben geworden op amper 10, 12 maanden tijd. Ik ben altijd iemand geweest die één, altijd zichzelf wilde proberen verbeteren, die ook op de golfbaan hele domme fouten maakt, nog altijd doe, maar al veel minder dan vroeger. En ik had een swing die niet echt te vertrouwen was. En die zaken zijn echt wel verbeterd. Eén, dankzij Karel Verreken, een hele dankjewel aan Karel Verreken, heeft mij swingtechnisch een paar zaken bijgebracht waar ik echt wel veel aan gehad heb. Maar ook aan het meditatiestuk, daar hadden we het al over. Mijn hoofd was stiller houden. Niet zozeer over bepaalde dingen beginnen nadenken en beginnen vetten, van zodra iets niet liep als ik, zoals ik wou. En dan heb ik nog een paar andere zaken ook kunnen meegeven aan ons publiek, al zijn, het is heel belangrijk om ook aan die vetheid te werken, om ook die lange slagen en blessurevrij te blijven. Daar zijn we dan ook op bezoek geweest in de fitness. Dus op dat vlak ben ik wel heel blij. En dan zie ik mezelf wel als een betere golfer, een meer consistente golfer. En voor dat aspect geef ik de Breaking 90 episode een pass.
Ja, maar ik denk dat ook. Ik denk dat we ook daarmee bezig waren op het moment dat dat we allemaal iets minder tijd hadden voor golfcultuur. Een paar keer een moment ingepland. Dat was dus heel slecht weer wanneer je het ging proberen. En dan is er nooit echt van gekomen op een echt officiële datum te zoeken van nu gaat Karel proberen 90 te breken. Maar kijk, wat niet is, kan nog komen, zou ik zeggen. Nee, Karel, misschien volgend jaar of het jaar erop. Ik ben akkoord, Karel Vreek heeft jouw swing op heel korte tijd heel veel verbeterd. Mm-hmm. Plots zagen we heel wat anders. Maar het mentaal is natuurlijk ook nog iets, want ik weet, ik ben jou eens tegengekomen op een wedstrijd na 9 holes. En je had toen 43 slagen na 9 holes, ik weet het nog. Dan mocht je er nog 46 doen. Maar bon, ja, één keer een snowman maken, links of rechts. En het is gebeurd, hè. En helaas, de back nine was een heel stuk minder toen.
Mm-hmm. Ja, absoluut. En elke golfer zal dat beamen. Er zijn 2 9 holes op een baan, en dat is altijd wel eentje van die 9 die vervelend doet. Maar goed, inderdaad, het mentale stuk is zeker eentje die heel hard meespeelt. Hè. Zeker voor mensen die het moeilijker hebben om laag te gaan op een golfbaan, dan is het vaak toch 1 of 2 holes waar het wat minder gaat. En waar je dan zo'n snowman maakt, of dat het 2 keer een double bogey in zit. En als je dan al een bepaalde hogere handicap hebt, is het niet zo makkelijk om daar slagen in terug te pakken. Hè.
Je moet leren mentaal omgaan met betere scores, hè. Dat zeggen ze dan. Hè. Van het moment dat je als speler het gevoel hebt dat je beter speelt dan wat jij denkt dat je niveau is, dan ga je dat vaak automatisch gaan corrigeren, de holes die komen, omdat je het niet gewend bent om laag te gaan of lager te gaan. En mentaal kan je daar niet mee om. Dus dat is moeilijk, iets dat je moet meer en meer gewend raken.
Ja. Voor onze luisteraars, iets minder Breaking 90 content geweest in de tweede helft van het jaar. Maar jullie zijn naar een teaching pro geweest, Dickie de Schuiter. Dus ik hoop dat de golfers en de luisteraars uiteraard daar binnenkort ook wel iets gaan mee kunnen doen. Hè. Dickie, wie was die man? Want ik was er niet fysiek aanwezig.
Dickie de Schuiter is een swingcoach die in Stekenen een indoor golf heeft. Ik al 10 jaar. En hij is de swingcoach van onder andere Alan de Bont en Jente van Doren. Twee jongens die al op de podcast geweest zijn. En nog een heel aantal andere
topamateurs.
Topamateurs. Ik denk aan Ryan Lund. Die allemaal jongens die dromen van de tours. En wat een kerel. Maar wat een energie dat die Dickie de Schuiter heeft. Ja. En had een passie voor golf. Dat is ongelooflijk. Dat is een spraakwaterval. De eerste keer als ik hem belde om af te spreken op de podcast. Ik had gezegd, Dickie, bel mij om 6:30. Hij belt mij zeer stipt. 40 minuten later was hij nog het ene na het andere verhaal over biomechanics, over Sasha McKenzie en over Joe Mayo aan het vertellen. Ik denk dat Lara ondertussen ook alles weet over Sasha McKenzie.
Ja, ik heb mee de diepe duik genomen in de wereld van de twee coaches daar.
Dus allee, ik vond het zeer inspirerend om bij Dickie te zijn. Misschien heel kort, Sasha McKenzie is een fysicus die gespecialiseerd is in biomechanics voor golf. Hij werkt samen met Ping, met FootJoy, met alle grote merken. Hij gaat eigenlijk gaan kijken hoe je de massa moet bewegen in golf om de perfecte swing te hebben. En Joe Mayo is een van de adopters van zijn filosofie en is vooral bekend als de coach zijn van Victor Hovland. Joe Mayo is niet alleen een swingcoach, maar ook een zeer bekend als chipping, short game coach. En daar is Dickie ook helemaal wild van. We gaan een speciale aflevering doen voor alle golfnerds, voor alle mensen die helemaal bezeten zijn van techniek. Een beetje een andere dan de klassieke Belgische kijk op de golfswing, Lara, willen horen.
Ja, maar dat maakt het ook wel verfrissend, want het zet u ertoe aan om na te denken over waarom dat je misschien bepaalde slagen op de manier die dat je nu zou doen, hoe dat je die nu aanpakt en hoe dat je misschien toch nog kleine aanpassingen kan maken om te verbeteren. Ik denk dat misschien af en toe iets is dat je ook visueel moet proberen maken terwijl dat je luistert, hè, want hij geeft zeer veel informatie en dat is ook het leuke daaraan. Maar het is wel echt iets waar je mee aan de slag kunt en ook die een dag zelf, en dat spreekt over de passie van Dickie in zijn job. Ja, we waren nadien dan nog heel even blijven hangen en jij al iets langer dan ik, hè, Frederik?
Ik ben daar niet meer buiten geraakt. Ik had gevraagd aan Dickie, want hij heeft 3 bays, hij verhuurt ook boxen. Is daar zeer goed uitgerust, hè? Want ik ben nu niet de grootste fan van indoor golf. In België is dat een luxe natuurlijk, want het is niet leuk als het zoals vandaag, het is 5 graden en het waait en het regent, dan is indoor fantastisch. Maar indoor, ik vind dat maar plezant als je plaats hebt. En daar bij Dickie heb je wel plaats. Echt heel grote boxen, heel veel plaats links, rechts, achter je, dus je voelt je wel vrij. Dus ik had gevraagd, Dickie, heb je nog een box vrij die ik kan gebruiken? Dus ik was daar wat ballen aan het slaan, indachtig met alles wat hij ons dat uur had verteld, Lara. Dickie is een heel grote fan van clubsnelheid. Clubsnelheid, de laatste jaren in golf is dat alles. Dus Dickie gaat dat ook zometeen vertellen aan onze luisteraars, dat ze deze winter op een clubsnelheid. Dus ik was dan eigenlijk zo hard mogelijk ballen aan het rammen. En ik denk, na 3 kwartier zijn we Frederik Safa. Ik zei, eigenlijk niet zo, want ik probeer veel te hard te slaan. En hij heeft me dan vrijblijvend wat tips binnengegeven. En ja, die man is zo gepassioneerd. Ik moet zeggen, ik ben daarin meegegaan. Ik denk dat ik daar een uur en een half aan mijn swing zitten werken heb. Ik swingde plots 4-5 mijl per uur sneller met zijn tips. Veel kortere backswing.
Verschil.
Terwijl ik anders... Ik probeer al lang mijn backswing korter te maken. Die zei, doe dat eens, doe zo, die feel... Niet zozeer, dat vertelt hij ook in de aflevering die zit aan te komen. Hij gaat niet echt zeggen, hou je handen zo of zo, maar hij gaat zeggen, doe gewoon die drill, probeer dat te doen. En dan gaan die handen wel volgen. Dus ik vond het ongelooflijk inspirerend. Ik vind het echt een interessante kerel op vlak van golf in België. Maar bon, ik zou nu waarschijnlijk een half uur kunnen over praten, Karel, terwijl jij gewoon het fragment wil laten horen waarin hij zegt dat de modale amateur moet werken aan clubsnelheid en zijn attack angles deze winter.
Clubsnelheid. Ja.
Dus duik in de fitness.
Ja, clubsnelheid en impact. Dus attack angles. Snelheid kunnen maken en goede attack angles kunnen slaan en dan dit kunnen gebruiken. Je kan agressief zijn. Dus dat wil zeggen, als je veel clubsnelheid wil maken, dat je de club agressief swingt.
Mm-hmm.
Maar je moet die agressiviteit ook kunnen bedwingen. De Max Verstappen kan 330 per uur rijden met zijn auto, maar ik denk niet dat hij dat gaat doen in een bocht van 90 graden.
Mm-hmm.
Dus je gaat die power ook op de juiste manier moeten gebruiken. Daarmee bedoelen we dat course management super belangrijk is.
Mm-hmm.
Dus als we zien dat het gat tussen mijn 2 hindernissen 40 meter is, dan gaan we geen driver slaan, hè?
Ja.
Daarvoor ga ik dan puur in course management, probeer ik zo'n beetje in alles zo wat de beste van de wereld te vinden. En daar zien we de persoon van decades.
Mm-hmm.
Ja,
Scott
Fassett. Dat is ook de caddy van...
Speciale vogel.
Ik voel mij een beetje...
Alleen maar speciale vogel, zou ik zeggen.
Ja, maar Scott is wel course
Scott
management.
Scott heeft...
Dat was de
Zalatoris.
De caddy van Will Zalatoris. Ja, de amateurs. Ja.
Ja, heeft Zalatoris op de kaart gezet, eigenlijk.
Ja.
Maar dus niet zo'n vaak in conflict met Jan en alle mannen.
Maar als je iets nieuw brengt, Frederik, ben je altijd in conflict. Hè?
Ja.
De golfboek die kan adviseren voor iedereen. Een van de beste golfboeken die er ooit geschreven is, is
Every Shot Counts.
Ja, ja. Voilà. Dus gaan berekenen van wanneer de dispersies zijn op drivers en waar wat slaan en waar niet slaan. Dus vergeet niet dat een driver een average dispersion heeft op de tour van 60 yards. Hè? Dus als binnen die 60 yards water of OB ligt.
Maar zou je zeggen dat de meeste banen, de PGA Tour dan bijvoorbeeld, dat die wel meer ruim zijn om te missen dan onze Europese banen?
Ja, daarom komen ze niet zo graag naar hier.
Ik heb een van mijn slechtste dagen dit jaar gehad op het Vlaams kampioenschap in Kampenhout.
Ja, dat is geen 60 meter overal.
Daar.
Dus als je dan veel clubsnelheid kunt maken en je ijzer 200 meter kunt slaan.
Klopt.
En daar zit je voordeel.
Voilà, volgend jaar gaan we het zo doen, Lara.
Ja.
Als ik vraag aan mijn jongens die nog professioneel spelen, slaan een bal van 135 meter, dan pakken ze de pitching match.
Mm-hmm.
En mijn papa, die 76 jaar is, pakt zijn
woestje. Hybride of zo, ja. Mm-hmm.
Zeg, ja, papa, kan je niet leren op je zeven voet even recht te slaan dan een pitching match? Dus hoe meer snelheid dat je kunt genereren, hoe korter dan je clubs worden om dezelfde afstand te slaan, hoe rechter dat je bal zal slaan.
En dan, hoe misschien, ja, je zegt meer clubsnelheid, hoe moeten mensen dat aanpakken? Stel, iemand die luistert, die is 45 jaar, heeft nog nooit een dag in zijn leven in de fitness gestaan, Dickie zegt, je moet meer clubsnelheid genereren, hoe doet die mens dat?
Het eerste is al belangrijk dat je weet wat je in de grond doet. Dus hoe dat je eigenlijk je benen gaat gaan gebruiken.
Mm-hmm.
Als je kijkt naar al de golvers uit de jaren 60, laat ze een backswing maken, dat linkerhielken is allemaal bij iedereen van de grond.
Mm-hmm.
Dus dat wil zeggen, als je linkerhielken van de grond komt, dat er druk zit op je rechterbeen.
Mm-hmm.
Die druk daaruit dat rechterbeen kun je gaan gebruiken, gelijk dat we dat noemen de skating move, gelijk dat een schaatser doet. Van daaruit gaan we eigenlijk die grond gaan afduwen om naar voren te komen in onze bal. En fysica zegt, hoe meer massa dat je verplaatst, hoe meer energie dat je zult produceren.
Denk je dat mensen het meeste halen uit een verbetering in hun techniek qua swingsnelheid, of dat ze dan eerder toch een fitness in moeten gaan? Of is het sowieso een in-in verhaal?
Zaten ze in de jaren 60, toen ze ook min 5 en min 6 speelden, zaten die in de fitness?
Dus clubsnelheid en goede attack angles. Dat is een beetje de samenvatting.
Ja, ik denk inderdaad dat dat zeer belangrijke punten waren. Ik denk, vanuit zijn uitleg, een van de zaken die hij ook heel belangrijk vond, was dat het concept sway, eigenlijk de beweging van links naar rechts die dat je maakt met je lichaam, dat iets is wat dat in beperkte mate echt wel bevorderlijk kan zijn voor je swing. Heel vaak wordt er gezegd, je wil neutraal boven je bal blijven staan, je mag niet te veel bewegen, maar uiteindelijk heel veel van de kracht wordt wel gegenereerd door ook lateraal te gaan bewegen. En dat is iets wat hij echt wel leert en ook in gelooft.
Predikt, hè? Echt predikt.
Ja, exact. En op die manier merkte ook wel eigenlijk dat door je lichaam toe te laten van een klein beetje te bewegen. Uiteraard heb ik het niet over 20 centimeter links, 20 centimeter rechts. Maar dat zorgt er wel voor dat je een beter balcontact kan gaan maken en dat je op die manier ook wel meer afstand zal halen, een betere compressie op je bal kan krijgen en meer controle over je bal krijgt, finaal.
Dus als je frontaal zou kijken naar een Tiger Woods die een ijzer slaat bijvoorbeeld, dan zie je dat hij zijn downswing, ja, eigenlijk mocht je een lijn trekken het hoogte van zijn schouder naar beneden, dat hij daar volledig voorbij gaat. Het is een heel grote, heel sterke laterale beweging voorwaarts. En dat is ook iets wat Dickie, en natuurlijk ook Sachon McKenzie en Joe Mayo, of Chris Como, nog zo'n grote bekende swingcoach, wat die mannen allemaal zeggen, dat dus de grootste clubsnelheid is niet te winnen door eigenlijk te roteren, maar door eigenlijk een beweging lateraal voorwaarts.
Ja, op die manier kan je de grond doen meewerken natuurlijk ook. Hè.
Goed, dat is iets om naar uit te kijken. Hè. Die aflevering met Dickie, die komt dan dit jaar nog online, zodat jullie tijdens jullie verlof iets hebben om naar te luisteren. Dat gaat een hele leuke zijn. Ja, waar kunnen we nog naar... Maar terugblikken hebben we gehad. We gaan vooruitkijken. 2025. We hebben het er al eens over gehad in het begin van deze aflevering, maar er zijn... Ja, toch al heel wat nieuwe concepten ontstaan. Zaken waar al eventjes sprake van was. Eentje van die zaken is de TGL League. Ja, een soort virtuele indoor omgeving. Waarbij de grootste toppers eigenlijk teams gaan maken van 6. Die zijn dan ook gerelateerd aan 6 grote steden in Amerika. En die TGL League gaat na een lange tijd van aankondigen en hypen van start gaan volgend jaar. Eigenlijk volgende maand al, hè, januari. Tot en met maart. Ik heb de agenda er ook eventjes bij genomen. Er zitten heel wat wedstrijden en dagen bij waar dat die TGL League te zien zal zijn. Maar het is dus een competitie, een indoor golfcompetitie met een reuze groot indoor scherm. Een virtueel scherm waar de virtuele golfbaan op geprojecteerd wordt. Zitten we daarop te wachten? Lara?
Ja, ik eigenlijk wel. Ik vind dat wel een heel leuk idee. Ik vind dat een toffe vernieuwing van golf. Op die manier denk ik dat je wel meer publiek kan aanspreken om zo eens naar golf te gaan kijken. Want nu heel vaak zijn dat rondes van 4 uur als je 1 iemand zou willen volgen. Als je 1 dag golf wilt gaan volgen, ja, dan ben je heel de dag kwijt. Moet je alle holes rondlopen, zie je eigenlijk niet alle actie. Daar gaat het allemaal mooi gecentraliseerd zitten. Je kan echt een beetje het gevoel hebben om als publiek te kunnen juichen voor je spelers. Je ziet beide teams. Het is natuurlijk een heel Amerikaans concept dat je zo zegt van het heeft heel veel weg van, baseball.
NBA-toestanden.
Exact. Dat idee, maar aan de andere kant denk ik, dat kan wel eens werken. En als het ervoor zorgt dat er meer publiek naar golf komt kijken en dat makkelijker instap is voor mensen om dat te doen, dan ben ik wel fan. Plus, voor de traditionele golfwedstrijden heeft het eigenlijk geen invloed, weinig effect, gaat er weinig veranderen. Dus voor mij is het enkel een winst.
Het is ook de eerste keer dat er iets totaal nieuw opgestart wordt, die iets met golf te maken heeft. Hè. Dus LIV Golf was iets nieuw, maar is nog altijd golf op een golfbaan. Wat hadden we op de DP World Tour, zijn ook zo'n wat andere concepten van 9 of 7 holes wedstrijden opgezet geweest. Dit is compleet nieuw. Hè. Ook volledige nieuwe infrastructuur. Een volledig nieuw gebouw gezet ook. Een vast gebouw met een heel groot plafond. Iets hoger dan uw 3 meter, hè, Frederik. Maar dus een volledig nieuwe infrastructuur opgezet. Een green die kan ronddraaien, die ook andere vormen kan aannemen. Het ziet er heel indrukwekkend uit. Dus ik ben wel benieuwd naar die TGL League. En wie weet waarvoor dat die TGL staat trouwens?
Ja. Tomorrow Golf League?
Nee, ik heb het net opgezocht. Het is een Team Golf League.
Ah, maar dan is het veranderd.
Ja, wel, dus... when Mike McCarley started thinking about an interactive tech-infused Team Golf League under the umbrella of Tomorrow Sports, die Tomorrow komt daarin terug... Without even knowing what it would stand for, McCarley knew it made sense to start calling the league by the acronym TGL, dus Team Golf League. Mm-hmm. Voilà. Er was een influencer die zei, ja, het is TGL wordt gebacked door Tiger Woods, dus het is de Tiger Golf League. God, ja, als mensen het zo willen onthouden, waarom niet? Hè? Eentje die gepasseerd is, maar misschien wel nog terugkomt volgend jaar.
Ja, de wedstrijd tussen Bryson en Brooks en Rory en Scotty, de zoveelste The Match. Ik weet niet aan de hoeveelste we ondertussen zitten. Ja. Ik heb 20 minuten lang gekeken naar de samenvatting en ik, eerlijk gezegd, ik was blij dat het niet langer dan 20 minuten was.
Ja, het is, ik heb hier net ook de cijfers voor mij, de viewing numbers.
Ik heb ze ook net gezien.
Ja, 625.000 viewers. For comparison, that would rank as the second lowest total ever in the match series. Dus je was niet alleen, Frederik, met je enthousiaste...
Nee. Dat is... Je wordt daar gewoon niet warm van. En dus, er zijn te weinig deelnemers. Je hebt niet het gevoel van wij tegen zij. Dat is ook één... Het was ook een raar format, hè. Dus 18 holes, opgedeeld in 3 keer 6. Ja, daar zit eigenlijk gewoon niemand op te wachten.
Ik vraag me wel af, met het format dat ze hebben genomen, zijn de LIV tegen de PGA, of dat dat ook weer een voorbode is dat volgend jaar allemaal wat amicaler gaat gaan samen. Dat vond ik wel interessant aan.
Er wordt ook gesproken over een soort Ryder Cup LIV versus PGA.
Ja.
Maar ik weet ook niet... Tegen dat er komt, gaat inderdaad allemaal zodanig amicaal zijn, Lara, dat er misschien ook niemand meer zit op te wachten.
Nee, maar aan zich zit ik ook niet op de wedstrijd zelf te wachten, maar ik ben gewoon blij om te zien dat er al gebabbeld wordt onderling en dat de spelers al zoiets hebben van oké, we kunnen wel al samen terug de baan opgaan. Ik wil gewoon dat ze zo snel mogelijk zorgen dat iedereen op beide tours kan spelen en dat we voor de Ryder Cup zelf geen problemen hebben en of dat zij nu een spin-off willen maken op de Ryder Cup, dat kan me eigenlijk gestolen worden, zolang dat de Ryder Cup maar met alle echte goede spelers is en niet enkel met de PGA Tour spelers.
Ja, en dat we ook Thomas Pieters terug eens op live tv zien. Dat zou wel eens leuk zijn. Goed, ja, die match die zal wel nog een paar keer georganiseerd worden. Ik vond het vooral een heel leuk format, denk ik, tijdens COVID of net na COVID. Dat was de eerste keer dat gedaan werd. En ze hadden dan ook gekeken naar die YouTube golf, waarin ze zo camera's op de en de buggies staken. Hè. Dus dat hadden ze dan ook geregeld. Waarmee dat je dan live eigenlijk zo de ritjes met de golf buggies kon volgen. De twee spelers samen in één golfbuggy. Dus dat zijn leuke zaken, maar het begint een beetje, ja, oud aan te voelen. Dus, maar bon, kijk. Misschien volgend jaar met nieuwe hoop een andere match die wel leuker is om naar te kijken. Ja, wat ook een vernieuwing is, is eigenlijk de piste die Golf Vlaanderen aan het bewandelen is. Als we het dan toch hebben over indoor golf. Deze winter was er de Start to Golf, maar de wintereditie en indoor. Heb je daar iets van gemerkt, Lara? Want voor mensen die misschien nog niet zo lang luisteren naar de golfpodcast of de golfcultuurpodcast, jij werkt nu en dan eens bij Beats of Golf, dus... Ja, heb je daar wat van gemerkt in, met die campagne van Golf Vlaanderen?
Ja, Beats heeft deelgenomen aan die dag. En het was als dusdanig niet per se een start to golf, maar dan wel meer een kennismaking met indoor golf. Omdat toch heel veel van de mensen die al golfen, ja, die kennen het niet echt. Die weten niet helemaal hoe of wat. En dat was eigenlijk een moment waarop dat ze gratis een keer konden gaan proeven van het concept indoor tegen een balletje gaan slagen. En hoe dat ik het begrijp is de bedoeling wel om binnenkort van de indoor golfclubs ook echt golfclubs te maken, zodat dat mensen via iGolf dan uiteindelijk ook nog een baan kunnen reserveren, ook indoor.
Dus ja, dat is nu al, dat staat nu al op de site. Hè. Dus er staan er vier online, dus Beats of Golf, Heiveld Indoor Golf, Let's Golf in Aalst en Team Golf Indoor. Of T's, twee E's en twee S'en. Golf Indoor in Kuurne, ja. Dus vier inderdaad golfclubs, indoor golfclubs, waar je dan via iGolf kunt boeken. Ja, klopt.
Ik weet alleen nog niet hoe dat ze de club zelf gaan definiëren. Want volgens mij zijn er een paar van die indoor golfclubs ook maar bijvoorbeeld zo één box of zo. Of ik denk mijn lessen, dat weet ik niet helemaal zeker.
Ja, maar wel een leuke evolutie. Hè? Dat dit ook wel mee in het aanbod en het assortiment van golf in Vlaanderen komt. Dus dat zet het wel ook weer wat extra op de kaart. Terug, ja, vooruitkijken naar volgend jaar. Wat gaan we nog doen met de podcast? Frederik, heb jij nog wat plannen met de podcast?
Ja, ik hoop dat we meer baanreviews kunnen gaan doen. We hadden het leuke idee om een soort van tour te doen de komende jaren langs alle Royals. Hè. We hebben nu al Royal Limburg op ons bord gehad. Dus ik kijk uit naar dat. En ik hoop doet leven dat we ook eens de Thomassen op de podcast krijgen. Hè. Thomas Dutrier heeft nog nooit gereageerd. Thomas Pieters, Lara, jij bent daarvoor aan het zorgen via zijn zus, dacht ik.
Hoe je ervoor aan het zorgen? Ik ga zorgen. Ik ga heel de tijd aan deze mouw blijven trekken totdat hij mij zo beu is dat hij zegt, ik kom gewoon een uur en dan is het in orde.
Voilà. Ja, een half uur is ook al goed. En zelfs als het maar een kwartier. Is het vaak in een koffiebar, dacht ik, in het Antwerpse? Of dan moeten we daar eens koffie gaan drinken.
Gaan kamperen.
24/7. En dan, Lara, mag jij de introductie doen?
Oeh, spannend. Spannend.
Alright. Soudal Open 2025?
Ja, ik denk dat dat leuk zal zijn dat we daar de behind the scenes nog eens in beeld kunnen brengen. En misschien dat we ook daar opnieuw zo de vervelende mensen aan de mensen in mouw kunnen zijn. Dat we zoiets zeggen van, hoe gaat dat hier?
En ik vind dat je hebt Iona on the course op de DP World Tour. Waarom geen Lara on the course op de Soudal, Lara?
Dat zou top zijn. Ik zou het doen. Maar dan zouden ze waarschijnlijk op de tv horen, there is somebody walking in the way. Who's that? Get that girl out of here.
She's practicing her golf swing. What's that?
Ja, ondertussen een handtekeningenboekje vast, ik weet maar nooit.
Ik denk dat we lichtjes kunnen afsluiten. Misschien nog afsluiten met de persoonlijke golfambities van elk van ons. Lara, je bent terug topfit, dus dat kan niet anders dan jij terug in dat Belgisch team wil kruipen.
Dat is zeker de ambitie. Topfit, ik zou het nog niet helemaal in de mond nemen, maar het is al veel beter. De problemen met de rug van dit jaar lijken voorlopig verleden tijd. Ik spreek tegenwoordig altijd met twee woorden, omdat je kunt dat nooit vertrouwen. Maar ja, ik heb wel zin in het nieuwe seizoen om dit jaar achter mij te laten. Aan de andere kant heeft dit jaar mij wel getoond dat golf wel echt een passie is van mij. Ook al kan ik niet ten volle op de baan staan, is het iets waar ik heel graag meer in leer. Als ik het zelf niet kan spelen, dan vind ik het ook leuk om te zien hoe dingen werken en hoe dat je mensen vooruit kunt helpen. Maar mijn persoonlijke ambitie is absoluut om in het team te geraken. Dat gaat een echt gevecht worden dit jaar, want er zitten er heel veel heel sterke speelsters bij. En ja, als ik dan internationaal hier en daar zo de kleinere internationale wedstrijden zoiets kan meespelen, weliswaar als amateur, dan lijkt me dat heel tof. Maar uiteindelijk, als ik gewoon plezier heb op de baan, is voor mij finaal wel in orde.
Oké, Frederik?
Oh, ik heb geen grote ambities. Ik ben te oud om het nationaal team te halen en niet genoeg talent, denk ik. Ik hoop gewoon ja, misschien een klein beetje te zakken. Nee. Ik ben dit jaar lichtjes gestegen, maar 6,4 en 6,6. Ik kan daarmee leven. Het was zeker niet mijn beste jaar. Dus ik hoop misschien weer naar 6,4, misschien 6,0 of zo. Of als alles mee zit, misschien net onder die 6. Maar allee, gewoon daar blijven zou ik al heel blij zijn.
En interclub geweest?
Ja, we zitten in divisie 2 nu, hier in 2, dus ik hoop wel naar divisie 1 te stijgen.
Oké, cool. Dan gaan we naar uitkijken. Want dat is dan ook weer het eerste die er begint aan te komen als het golfseizoen terug op gang trekt.
Klopt.
Dus ja, dat zal daar snel gaan zijn.
Nee, Karel, ga je het 90 breken dit jaar?
Dit jaar, dat zal moeilijk zijn. Volgend jaar zal ook moeilijk zijn. Want ik denk als de interclubs starten, dat ik aan het voorbereiden ben voor een verhuis. Dus ik woon tegen het Ypperse, ik ga terug naar Kortrijk. Dus ja, dan begin je na te denken, wat moet je doen met je lidmaatschap? Hè? Dus ik heb een paar jaar in Terhille gegolfd. Hele leuke club, hele leuke golfbaan. Ik vind het nog altijd een van de mooiste in Vlaanderen, zou ik zeggen. In West-Vlaanderen, maar eigenlijk in Vlaanderen. Ik vind dat een hele mooie. Maar goed, ja, als je in Kortrijk woont, dan is dat meer dan een uur tjolen, zoals ze dat zeggen in West-Vlaanderen, naar de club. Dus dat zal ook het ding niet zijn. En in Kortrijk heb je nog de keuze, hè. Ofwel ga je naar Ieper, dat is een klein half uurtje, ofwel ga je naar Waregem, hè. Dat is ook iets van tussen de 20 en 30 minuten. Maar goed, dat wordt wel moeilijk, dus ik ga nu niet voor een full membership betalen als die onzekerheid er is van... Oké, hoe druk zal het jaar zijn? Waar kan ik golfen? Waar wil ik golfen? Dus ik ga misschien eens proberen, en dat zal ook wel een leuke zijn voor de luisteraars. Ik ga eens proberen met Adgolf. Dat heb jij ook al eens voor gekozen, Frederik. Dus een membership waar dat je dan eigenlijk, die heel laag is, waar dat je dan het hol nog bijbetaalt voor de banen die je wil spelen.
Klopt. Ik weet niet hoeveel jaar geleden, een jaar of 4, 5 geleden, denk ik, ben ik een jaar Adgolf geweest. En ik vond het in één keer heel erg leuk. Het was niet goed voor mijn portemonnee, want ik ging wel, denk ik, elke week elders spelen. Dus het leuke is, ik heb nooit zoveel banen gespeeld aan die verschillende banen als toen. Hè. Want mijn idee was, ik doe Adgolf en het geld dat ik normaal aan lidgeld geef. Wat ik toen heel vervelend vond en toen begon dat op te komen, want als je Adgolf of één van die dergelijke formules, dan heb je een C-federatiekaart en dan merkte ik plots dat ik meer green fee moest betalen dan anderen. Dus dat is dan ook een beetje vervelend. Je wordt een klein beetje gepest hier en daar als C-cardholder. Dus je hebt niet overal dezelfde voordelen als iemand die lid is bij een echte golfclub. Terwijl dat toch een groep is die sterk aan het groeien is. Als je een beetje links en rechts hoort, zijn er meer en meer mensen die voor die formule kiezen.
Ja, dus dat wordt interessant om te zien wat dat daarmee geeft, die Adgolf. Maar dus een jaartje, in theorie, een iets lager pitje. Om die drukte wat de baas te houden. Maar ik ga zeker niet stoppen met golfen, dat is niet het plan. Goed, Lara, Frederik en ook wel kerstvers Papa Jean. Hè. Bedankt voor jullie bijdrage dit jaar. Ik denk dat we hierbij de kerstspecial kunnen afsluiten. Maar golfcultuur blijft dus ook volgend jaar doortrappen. En we willen daarbij iedereen ook zeker hartelijk bedanken die van dit jaar zo'n leuk podcastjaar gemaakt heeft. Dat zijn onze luisteraars, onze sponsor Pinhigh Travel, absoluut. En niet te vergeten alle gasten die met ons content gemaakt hebben. Van Kevin Hisbois tot Christophe Ulenaars die met ons gaan golfen zijn en veel tijd vrijgemaakt hebben. Karel Verreken die mij een betere golfer heeft gemaakt. En bijvoorbeeld George McKechnie die altijd hele interessante tussenkomsten had dit jaar. Maar goed, we vergeten er nog zoveel meer. Dus een hele, hele dikke, dikke merci voor jullie bijdrages. En dan rest er ons jullie nog enkel een gelukkig nieuwjaar te wensen en een paar dagen rust tussen familie en vrienden. Tot de volgende.
Ciao, ciao.
Bye, bye.